Ja, sowieso. Het ziet er anders uit. Maar voor die coureurs is het ook een hele andere manier van rijden natuurlijk. Ja. Dus ik bedoel, we hebben het over de reglementen en die auto's die moeten werken enzovoort. Maar voor die coureurs was het ook een belangrijke testweek. Want welk knopje doet wat en wanneer doe je wel iets en hoe lang en wanneer niet. En dat moet je allemaal uitvinden voor jezelf met de engineer.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
We blikken terug op de shakedown in Barcelona. Welke Formule 1 teams maakten indruk en welke vielen tegen? Dat bespreken met verslaggever Gerard Bos en coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Holtkamp aan tafel, verslaggever Gerard Bos en coureur Jeroen Blekemolen. Nou jongens, de eerste testweek, of althans de shakedown zit erop. Wat is jullie het meest bijgebleven?
Ik denk meteen toch aan Crash Hadjar.
Oeh, ja.
Oeh, Crash
Hadjar. Pijnlijk. Ja, zijn natuurlijk, dat is wel meteen een negatief itempje dan. Maar,
komen ze ook terug? En jij?
Ja, nou, de Aston Martin.
Ja, dat... Ja. Oh,
wat wordt het? Top of flop?
Ja.
Oei, oei, oei.
Ook daar komen ze natuurlijk uitgebreid op terug. En meer jongens, die shakedown helemaal achter gesloten deuren. Waarom was dat? Waarom mocht er geen publiek bij komen? Oké, er waren hier en daar wat spionagefilmpjes en wat andere collega-journalisten die een poging waagden om daar dichtbij te komen. Maar het was allemaal afgesloten en lastig.
Ja, het is weer Formule 1 op zijn smalst, zeg maar. Hè. Bang voor imago-schade, nieuwe regels, andere auto's. Straks gaat er van alles stuk. Straks staat iedereen stil. Straks rijdt niemand een rondje. Allemaal doemscenario's. En dan willen teams natuurlijk zelf kunnen bepalen wat ze dan naar buiten brengen via hun eigen kanalen. En ze mochten ook zelf een veto uitbrengen van dit wel, dat niet. Dus dan wordt het een beetje goed nieuws, show. Maar uiteindelijk viel het immers allemaal mee. We hadden het net zo goed allemaal wel kunnen zien, denk ik, achteraf. Dan hadden we niks raars gezien, toch?
Nee, maar het was natuurlijk onvoorspelbaar, want je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Er zijn allemaal nieuwe motorfabrikanten, dus die dingen kunnen uit elkaar ploffen.
Ja.
Letterlijk, met de systemen die natuurlijk heel moeilijk zijn. Dus
ja.
Ik snap het ook wel dat ze een beetje beschermend wilden optreden.
Natuurlijk heel veel nieuwe regels. Nou, dat hebben we vorige week in onze podcast. Nou, als je hem hebt gemist, luister vooral even terug. Maar ja, het is vooral een beetje de angst dus, hè?
Het was de angst voor heel veel problemen. Uiteindelijk zijn er ook best wel veel auto's ook gecrashed, maar ook stil komen te staan. Dus
er waren wel wat issues natuurlijk hier.
Ja, en dat is logisch, want als je een nieuwe auto bouwt, Met al die nieuwe dingen, al die nieuwe techniek, dan stopt er wel eens eentje.
Ja, maar dat viel ook wel mee, toch? Als je vergelijkt met 2014. Ik bedoel, toen stonden auto's meer stil en waren dingen meer stuk dan dat ze werkten.
Ja.
En nu was het toch, had je toch het idee vanuit de paddock ook dat mensen dachten, oh, dat ging eigenlijk best aardig.
Ja. Maar ik vond wel apart, zeg maar, alles wat naar buiten kwam van de teams en ook vanuit de F1. Dat was allemaal... Alleen maar goed. Niks van crashes of rode vlaggen. Het was allemaal mooie nieuwe auto's, liveries.
Moest denken aan de Golfoorlog. Dan had je de minister van Binnenlandse Zaken of Defensie of wat dan ook van Irak. Die zei van, er is allemaal niks aan de hand, jongens. Terwijl achter hem gingen de bommen en de granaten vlogen door de lucht.
Ja, ja, ja.
Dus nothing to see here.
Ja, wat denk je wat er daar op de achtergrond nu ook gebeurt? Hè? Want die hebben nu die dagen gehad. Maar er moet natuurlijk keihard gewerkt worden.
Ja.
En dit is waar je de meters maakt ook. Want de ontwikkelingsfase is mega belangrijk. Dus die teams die zitten echt gewoon allemaal echt helemaal met een hand in het haar.
Ja, maar wat dacht je ook voor deze test? Want dat vertelde iemand die bij Aston Martin werkt. Hoe hard daar ook aan is gewerkt voor al die teams. En dat is dus niet iedereen gelukt. Om dat spul maar op tijd klaar te hebben. En dat alles, niet alleen dat alles werkt, maar dat alles überhaupt er is.
Nou, dat is niet bij iedereen gelukt. Nee. Williams was de grote afwezig.
Ja.
Ach, we hebben het al eerder geroepen. Williams wilde ik, die wordt steeds beter, groter. Maar de faciliteiten zijn er niet op orde. En dit lijkt toch wel een beetje daarmee samen te lopen.
Maar het is met autoracen heel gek. Maar dit is, als je gewoon door de geschiedenis kijkt van de autosport, is dat altijd zo. Dat er een team het niet haalt om die auto af te hebben.
Ja.
En alles is op het laatste moment. En het begint denk ik een beetje bij de afdeling aerodynamica, autobouwen, motorbouwen in dit geval ook. En dan loopt die tijdsplanning gewoon uit. Want je verliest gewoon tijd ergens mee. Want iets valt tegen of iets loopt, iets is net anders dan wat je denkt.
Ja.
En dan in één keer moet je toch gewoon op het circuit rijden. En dan ben je er niet. Dus dat hoort erbij. Maar ik had het niet verwacht meer in de moderne Formule 1.
Nee, en ook bij Aston Martin inderdaad. Echt last minute kwamen ze binnen. En ook wat issues. Nou, daar komen we zo meteen wel op. Ik vond het wel bizar om te zien, zeg maar, als je die auto zag rijden op het rechterstuk en dat ze beide vleugels openklapten. Ik vond het wel Het zag er tof uit, maar het is even wennen. Het is even een ander gezicht.
Ja, inderdaad. Ja, sowieso, het ziet er anders uit. Maar voor die coureurs is het ook een hele andere manier van rijden natuurlijk. Ja. Dus ik bedoel, we hebben het over de reglementen en die auto's die moeten werken enzovoort. Maar voor die coureurs was het ook een belangrijke testweek. Want welk knopje doet wat en wanneer doe je wel iets en hoe lang en wanneer niet. En dat moet je allemaal uitvinden voor jezelf met de engineer.
Ja.
Dus ja, dat is een test op zich, zeg maar.
Absoluut. En natuurlijk ook nog die lampjes die knipperen bij de spiegels.
Ja.
Hier hebben we er ook nog bij.
Hier hebben we er ook nog bij. Het was even...
Ja.
Maar verder... ik vond die vleugels eigenlijk... Het is natuurlijk heel efficiënt.
Ja.
Je gaat gewoon harder op het rechte stuk natuurlijk. Omdat je gewoon de vleugel openklapt. Wat we eerst hadden met DRS. Maar nu beide vleugels, voor en achter. Ja, waarom niet? Als je het over duurzaamheid hebt... of zo min mogelijk energie verbruiken. Ja. Noem het maar op. Dan vind ik het eigenlijk wel een mooie toevoeging.
Nee, ik ook wel. Zeker.
Maar denk je nou dat het heel veel moeite kost... voor de coureurs, om dat zich aan te leren? Of denk je dat het heel snel gaat? Jij als coureur kunt dat het beste van ons...
Ik zou er moeite mee hebben. Ik ben al op leeftijd inmiddels. Maar als je gewoon... die jonge gasten, die groeien hiermee op. Kijk, in een kart hoef je niks te doen. Dus daar leren ze dat nog niet. Maar als je nu al Formule 4 gaat rijden... dan heb je ook al dingen waar je op moet letten. Dus, je groeit er echt mee op. En je hebt de simulator tegenwoordig. Dus het is tijd investeren in alles leren. Ja. Ik denk dat heel belangrijk is. Dat je heel veel, het moet in je systeem zitten dat je dus inderdaad nooit vergeet dat knopje in.
Precies,
ja.
En de boostknop en de overtake. Nou goed, er komt genoeg bij kijken voor de jongens dit jaar.
Ja.
Hey, als we even kijken naar de teams, we gaan ze niet allemaal afpellen. Maar ik denk dat Mercedes wel de meest de beste indruk heeft achtergelaten. We hebben 500 rondjes gereden. De afstand het meeste van allemaal. Het zag er allemaal snel en degelijk uit. Echt op zijn Duits, zeg maar. Lijkt wel alsof wij wel de beste voorbereiding hebben gehad van allemaal.
Ja, in ieder geval veel ronden afgelegd en dus betrouwbaar. En dat is toch uiteindelijk waar je iets van een pijl op kunt trekken in zo'n testweek. Want we hebben ook wel van die staartjes gezien met de rondetijden. Ja goed, wat zegt dat dan? Dat is leuk en aardig, maar zegt mij persoonlijk niet zoveel. Maar 500 ronden rijden, dat zegt mij dan wel weer wat.
Ja.
Want dat doe je niet als de boel niet werkt.
Precies, dus, een hoop kostbare informatie die ze natuurlijk hebben gewonnen. Hoe belangrijk is dat voor een team, Jeroen? Jij hebt ook natuurlijk vaak genoeg in dit soort fases rondgereden bij andere klassen.
Ja, je kan natuurlijk ontwikkelen. De ontwikkeling is nu, wat ik net al eigenlijk al zei, die is nu mega belangrijk. Dus je moet nu je tijd pakken. Als de motordeel het stuk gaat of de power unit van de elektriciteit. Als dat soort dingen, als je alleen maar stilstaat, dan schiet het niet op. Dan kan je niks proberen. Dus je wil... kilometers maken. En ik denk ook voor die rijders dat toch wel fijn is. Want ze komen uit een simulator die nog niet helemaal klopt met de werkelijkheid. Ja. Waarschijnlijk. Mm. En nu voel je toch wat zo'n auto doet. En we weten hoe dicht het vaak bij elkaar zit. Dus als je dan net een paar honderdste hier en daar vindt, dat is in één keer 2/3 tienden. En dat kan zomaar het verschil maken om vooraan te staan of niet.
Ja. Nou ja, absoluut. Als we dan kijken naar Red Bull. Max Verstappen. Begon lekker, gelijk een goede snelle tijd. Maar daarna, het waren ook verraderlijke omstandigheden. Het was nattig.
Jeroen zei al dat die crash opviel. Dus dat zou je vast een en ander van vinden zometeen. Maar laten we positief beginnen. Want het viel mij wel op dat ze toch vrij probleemloos veel ronden konden afleggen. Hoewel veel is een relatief begrip. Maar meer dan ik had gedacht zonder problemen in ieder geval.
Ja, ze hebben 303 gereden.
Dat vind ik vrij netjes voor een team wat net begonnen is. Tussen aanhalingstekens. Want
dus tijd verloren natuurlijk. Bezig. Ja.
Maar met hun eigen power unit. Ik denk dat je op zich, als je bij Red Bull zit nu, dat je op dat vlak best tevreden kunt zijn.
Ja, de geluiden waren vrij positief.
Ja.
Behalve dan natuurlijk die crash. Ja. En dat is ook, dat gebeurt ook maar even zo. En dat iedere winter gaan er wel een paar Formule 1 auto's doormidden, ongeveer.
Ja.
Want dat is nou helemaal wel wat erbij hoort. Je bent... het mag eigenlijk niet gebeuren, maar het gebeurt wel. Je bent de grens aan het zoeken.
Ja.
En dan ga je eraf.
Ja. En het nadeel was natuurlijk dat er geen reserveonderdelen waren. Althans niet voldoende. Dus in Milton Keynes zijn McKees ook. De teamers dat ze echt overuren hebben gedraaid. Maar op tijd alles klaar voor de vrijdag van Max. Die kon toch nog eventjes 100 ronden rijden. En die was ook positief over de auto. En ze moeten nog heel veel leren daarover. Maar al met al natuurlijk wel...
Ik ben blij dat hij positief is eigenlijk. Want we hebben ook al natuurlijk... Hij zei... voordat hij in deze auto zat, als het niks is, dan ben ik ook weg.
Ja.
Dus ik vind het wel mooi dat hij toch wel positief is over hoe de auto's zijn. En ik denk ook niet dat het zo anders rijdt dan voorheen. Maar dat weten zij het beste natuurlijk.
Ja. Nee, en hij is een van die coureurs die natuurlijk wat over heeft, zoals we dat dan zo mooi noemen. En dat is wel belangrijk met deze nieuwe reglement en een nieuwe manier van rijden voor coureurs. Dat gaat hem ook wel gaat hem niet tegenzitten, laat ik het zo zeggen. Alleen één dingetje nog over Hadjar. Ik denk dat hij wel heel blij is dat Helmut Marko inmiddels vertrokken is. Want anders had hij nu alweer...
Was hij nu ontslagen?
Ja, met één been in een racingboel gestaan.
Het is waar wat je zegt. Want dan had hij nu inderdaad al met een half been had hij uit de auto gezeten. Ja. Zeg maar, een soort van. Want dan was de druk, dan weer dat pistool nu op je kop gezet.
Ja, precies. Dus dat zal wel schelen inderdaad.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja. Nou goed, gelukkig voor ze konden ze alles nog op tijd klaarmaken voor de laatste testdag. Dus ze hebben wel behoorlijk nog wat rondjes kunnen rijden. En dan Ferrari, jongens. Hamilton sloot de sessies af als snelste. Hij was blij, hij stond erbij. Eindelijk weer een glimlach op zijn gezicht. Hij zegt, ja, ik hou van dit soort type auto's. Dat hebben we vorige keer ook al besproken in de podcast met Ernest. Die ook wel een beetje voorspelde van, nou, dat zou wel eens zomaar kunnen kloppen.
Ja, ik weet het. Ik ben nog niet overtuigd, maar ik vond het wel echt leuk om hem toch bovenaan te zien.
Ja.
Maar ja, het zegt nog allemaal niks natuurlijk.
Nee, het is natuurlijk allemaal nog.
Het is wel zo, als je natuurlijk positief bent en je zit er lekker in, dat gaat hem ook wel helpen met de eerste Grand Prix. Maar ja, we hebben ook eerder gezien dat teams in die wintertests ook de auto expres snel maakte om te laten zien van, hey, wij zijn er. Dus lekker licht gingen rondrijden met weinig brandstof, dat soort dingen. Dus ja, het is gewoon heel moeilijk om in te schatten.
Precies.
Ja, hij ziet er wel mooi uit op een of andere manier. Snel bedoel ik dan. Die Ferrari is toch weer wat anders dan sommige andere auto's. Dat is ook wel weer leuk om te zien. Maar ja wat Hamilton betreft, ja, ik zie het toch niet gebeuren of zo. Ja, het is voor mij gewoon al onomkeerbaar dat hij gewoon toch als een soort nachtkaarscenario die carrière gaat beëindigen na dit seizoen. En ja, ik zou mezelf ook tegenspreken in een column in het blad, zei ik al van Ferrari moet maar één ding doen. En dat is elke dag aan Max Verstappen vragen of je alsjeblieft wil tekenen voor volgend jaar. Dus snel auto bouwen en dan Max Verstappen strikken. Want dan heb je echt een kampioen in huis die je ook weer een titel gaat bezorgen. Maar goed, misschien gaat Hamilton ons allemaal verrassen, want het zou wel beter bij zijn rijstijl passen, zeggen de echte kenners. Ja. Dus we zullen zien.
En het zou wel leuk zijn als je weer vooraan meedoet, ik bedoel.
Ja. Ja, ik zou het leuk vinden, maar Leclerc gaat hem verslaan. Ik zou sowieso. Ook leuk vinden. Dus ja, hoe ook goed die auto nou wel of niet is, nee. Leclerc staat gewoon voor hem. De meeste wedstrijden.
Ja. Ja, sowieso met de kwalificatie natuurlijk.
Ja, maar ik denk ook gewoon in de wedstrijden. Ja. Hij heeft een paar hele goede wedstrijden ook gereden. Dat hij inderdaad van wat verder achter kwam door een slechte kwalificatie. En dan kwam hij maar...
Spa deed hij goed vorig jaar.
Ja, maar ja, toch.
Verraderlijke omstandigheden.
Leclerc is gewoon is een maatje groter nu.
Ja.
En dat was hij, als ze even oud waren geweest, misschien niet. Dat kan je moeilijk vergelijken, want het is eigenlijk een andere generatie. Maar, dus hij gaat hem toch het onderspit delven.
Je hebt het net nog over grote namen aantrekken bij Ferrari. Jongens, weet u nog wie er 20 jaar geleden bij de wintertest na Schumacher in de Ferrari zat?
Het is een mooie huiskamervraag, zoals ze dit nu...
Dan hebben we het over Barrichello of Irvine.
Nee. Andere hoek.
Ja, ik weet
minder wielen.
Ja, ik weet het, want ik heb
het van het Tino Rossi heeft gereden. Ja. Ik heb hem voorbij zien komen, het filmpje. Ja. Dat is grappig. Toevallig zag ik hem ook gisteren.
2006. Hij was 17e langzamer dan Schumacher, maar hij reed wel in de auto van het jaar ervoor. Dus het is een beetje appels met peren, maar... Ja, hij was rap. En uiteindelijk heeft hij toch gekozen om door te gaan op twee wielen.
Ja, toen wilde hij eigenlijk de Formule 1. Maar hij was wel toen... toch niet snel genoeg op vier wielen. En het is ook zo'n ander spel. En ik moet zeggen dat ik ben echt onder de indruk hoe die nu, hoe Valentino Rossi nu in een GT-auto zit. Dat is bizar goed. Want hij doet gewoon mee met de wereldtop. Maar hij is niet de absolute top, zeg maar. Je hebt een paar jongens die daar gewoon, de Max Verstappers van de GT, of Max Verstappen ook trouwens, van die gaat zomaar dit jaar ook nog een GT3 race rijden op de Nürburgring.
Ja.
Of zomaar, dat gaat hij doen waarschijnlijk. Maar dus dan is hij niet de absolute wereldtop. Maar dat is ook logisch. Hij is van de tweewielers, niet van de vierwielen.
Het is toch net even iets anders dan...
Maar hij was zeker niet slecht.
Nee. Dan McLaren. Geheel zwarte livery. Lando Norris met nummer 1 op de neus.
Ja.
Hij was helemaal trots erop. Nou, ja. Terecht toch?
Ja, zeker. Ja. Tuurlijk, had ik ook gedaan.
Iedereen die Formule 1 gaat, wil dat hij nummer 1 op zijn neus hebben zitten. Ik bedoel, dat is de enige reden waarom je meedoet, toch?
Ja, nee, zeker, zeker.
Ik denk dat Hamilton dat zomaar niet zou doen. Maar Max Verstappen meteen, die zijn meteen natuurlijk vaak nummer 1 doen.
Maar dat Hamilton koos ook wel eens
Die koos niet voor nummer 1. Dat had gekund toen. Maar nee, heeft hij niet gedaan. Norris wel, maar ja, goed. Of hij daar ook staat aan het einde van dit jaar is vers 2.
Ik vond hem wel mooi helemaal in het zwart.
Ah nee, man. Al dat zwart.
Het mag niet meer. Hè?
Nee, dat is het.
Ja, dat mag maar een paar procent. Hè?
Ja, dus
dat,
ja.
Gelukkig maar. Want al dat zwart, joh. Kijk, ik vond het wel grappig. Dat hebben jullie misschien ook gezien. Dat meme van Haas. Dat je twee jaar geleden was het dan nog vooral zwart. En vorig jaar was het zwart met wit. En nu was het vooral wit. En dan stond erbij zo van, dit gebeurt er als je inkt langzaam opraakt van de printer. Dan wordt de auto steeds minder zwart inderdaad. Dus dat is een goede stijlverandering, zeg maar.
Ja.
Ik vind het niet zo erg, hoor, dat we wat minder zwart
hebben. Maar met zo'n wintertest is het natuurlijk leuk om een gekke livery te hebben.
Ja, natuurlijk.
Of gek of anders. Ja. Anders, maar dat hebben we vaker gezien.
Ja.
En McLaren deed dat overigens ook vaker. Die gingen de silver file.
Ja.
En die waren altijd zilver, maar die reden ook toen. Gingen ze oranje rijden?
Oranje, papaya. Nog met Hakkinen volgens mij die tijd, toch? Eind jaren 90 volgens mij.
Waren natuurlijk wel toch wel bijzonder. Ik herinner me dat nu nog, omdat het toch anders was dan anders. Dus,
Let wel op bij McLaren. De afgelopen jaren ook. We hebben het nog steeds over papaya. Maar eigenlijk is het gewoon inmiddels een soort gewoon fel oranje, zeg maar, wat je hebt, hoor. Dat papaya, dat zo noemen we het nog steeds. Maar het wordt steeds fluoriserender oranje. Dus ik verwacht
valt meer op, hè?
Ja, dus daarom. Ik verwacht dat ze dat dit jaar ook gewoon doen. Dus we zullen wel zien waar ze mee komen. En Cadillac, waar komt dat mee tijdens de Super Bowl?
Super Bowl, de presentatie. Ik hoop iets beter dan dit. Want dat vond ik echt alsof een kind een sticker erop geplakt.
Wel een duur grapje trouwens.
Zo.
Ja.
Maar ja, goed, dat terzijde.
Want, mag wat kosten, hè?
Goh, ja, dat is de duurste reclame, denk ik, in de wereld.
Ja.
Als je daar de tijd koopt.
Altijd wel leuk altijd. Als je geweest is, even terugkijken die reclames. Die liggen altijd helemaal dubbel.
Ja.
Het is ook een mooie tussen.
Ja, ik weet toevallig, ik heb gereisd met de zoon van de eigenaar van WeatherTech. En die hebben ook een aantal keren die reclames ingekocht. Maar niet normaal, hè. Het is echt bizar wat die daarvoor betalen.
Ja, absurd. Maar goed, we hebben het al over Cadillac. Maar goed, daar is ook zo'n shakedown voor. Het is natuurlijk voor het eerst dat ze überhaupt met een auto rijden. Ze hebben natuurlijk helemaal geen ander team overgenomen. Het is ook allemaal nieuw. Dat is gewoon vooral ook een aantal boxjes aftikken, toch? De rondetijden zijn nog helemaal.
Ja, maar ik zie dat veel voorbij komen. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want je moet echt de tijd benutten nu. Dus ook in zo'n. Het is inderdaad een soort van shakedown, want je rijdt voor de eerste baan op. Maar je moet wel je rondjes maken. Dus die 500 ronden die we hoorden van Mercedes. Dus dat is gewoon waardevol. Dus. Ja, het is een shakedown, maar voor een coureur sowieso niet. Want je rijdt gewoon de pits uit en je wil gewoon snel zijn. Ja. Je goed voelen. En dus,
ze waren 4,5 seconden langzamer dan Hamilton. Dat is wel veel.
Dat is veel. Ja.
Voor wat het zegt. Maar
voor wat het zegt natuurlijk. Hoeveel brandstof heb je aan boord? Wat je zegt, misschien heeft Ferrari ook lopen klooien met een hele lichte auto.
Hij was sowieso op de zachte band.
Ja.
Bijvoorbeeld. Maar je weet het gewoon niet.
Nee,
en weet je wat wel opvallend is? Teams die 500 ronden rijden, die hoor je niet zeggen, ja, boeit niet, is maar een shakedown. Maar teams die 93 rondjes rijden, die zeggen van, maakt niet uit, is maar een shakedown. Dus die proberen dan toch ook weer goed te praten voor zichzelf.
Ja
maar shakedown, wat we vroeger deden, dat is gewoon een testdagje.
Ja,
maar dit was niet een testdag.
Nee,
dit was een compleet geplande test. Je hebt maar 3 momenten om te testen. Dus je moet gewoon die auto gaan ontwikkelen.
Ja.
Dus het is geen shakedown.
Nee.
Je moet gewoon gas geven.
Ik denk toch dat ze bij Cadillac toch wel wat zorgen hebben.
Maar minder zorgen dan bij Williams. Want ze hebben hiervoor gereden.
Nou ja, nee, ja, oké. Maar goed.
Maar goed, misschien is de Williams een stuk sneller.
Ja, ik wil natuurlijk niet zeggen dat Williams stil zit ondertussen. Hè. Dus, het kan ook meevallen natuurlijk zometeen. Maar.
Ja, wie ik ook een beetje van tegenvallen was Audi.
Oeh, ja, pijnlijk.
Toch?
Maar ja, we weten het ook nog niet helemaal. Maar ik vond hem ook pijnlijk.
2 keer rode vlag. Ik vond Red Bull met hun eigen powertrain sterker ogen dan het grote Audi die al jaren bezig is. En
Ja, ik ben ergens toch best wel trots op Red Bull. Want ik heb hetzelfde idee wat jij ook net zei.
Ja.
Het ziet er eigenlijk beter uit dan ik gedacht had.
Het ziet er
best wel oké uit.
Ja.
Maar een Audi, daar wisten we niet van wat gaat er gebeuren. Maar ja... Ergens had je wel de gedachten, die staan er toch gewoon. Want dit zijn mensen die al heel lang bezig zijn met die motor. Met...
Precies.
Maar nee,
240 rondjes gereden, de helft van Mercedes.
Maar
dat even is wel...
advocaat van de duivel, maar dan in goede zin, zeg maar. Kan het ook zo zijn dat ze bij Audi bijvoorbeeld, of welk ander team dan ook, maar in dit voorbeeld dan even Audi, dat ze bijvoorbeeld al weten, het staat er allemaal heel goed voor. En we gaan dus kijken tot hoe ver we kunnen gaan. En dat ze daardoor iets over een limiet gaan en daardoor dingen stuk gaan. En daardoor dat wij misschien denken van, oh jee, dat ziet er niet goed uit. Maar dat zij eigenlijk al weten van, nou, dan hebben we het gewoon te veel gepusht. Kan dat ook of niet?
Ja, dat kan zeker. Maar het zijn vaak, waardoor ze stilstaan, zijn vaak dingen die toch niet goed zitten. Dus nee, dan precies. Heeft iemand toch ergens een foutje gemaakt.
Ja.
In de hele gedachtegang.
Ja.
En dan zet je die auto zo neer. Oh, dat gaat stuk. Maar dat heb je, als het twee kleine problemen waren, dan hebben ze dat zo opgelost. Maar ja, als het natuurlijk structurele problemen zijn, ja, waar een heel seizoen aan vast zit, dan heb je wel een probleem. Dus het is ook daar, ja, dat willen ze zelf natuurlijk niet toegeven. Maar het zijn moeilijke dingen altijd.
Ja.
Nee, inderdaad, ze willen het vooral niet toegeven. Al die persberichten die je krijgt van het team zijn allemaal hosanna en al fantastisch. Huurlijk. En emotioneel en prachtig. Maar ja. Ja, en dan Aston Martin. Het duurde even voordat hij werd gepresenteerd. Ook helemaal in het zwart. Het leek wel, en die verhalen gaan ook, dat er toch iets niet helemaal lekker in de pijplijn zat. Dat hij niet helemaal af was.
Ja.
Maar er zaten wel een hoop innovatieve dingetjes op. Waarvan je dacht van, dit is wel helemaal Adrian Newey.
Ja, en hoe dat dan uitpakt, is dan vers 2. Hè? Dit kan echt drie kanten op. Hè? Want je denkt,
drie zelfs.
Ja, want je denkt natuurlijk, dit wordt heel geweldig. Dat is één kant. Of het valt vies tegen en ze slaan de plank helemaal mis. Dat is de andere kant. Maar wat ook nog best kan, is natuurlijk dat de geschiedenis zich herhaalt. Namelijk dat je op zich een best een goede auto hebt. Maar een Honda-motor die met deze reglementen bijvoorbeeld toch vies tegenvalt.
GP2 en
dan heb je Fernando Alonso achter het stuur. Die denkt van, dit heb ik eerder meegemaakt. Ja,
dat dus, zou toch wel heel snel zijn.
Dat die auto dan best goed is, maar dat die Honda-motor weer niet goed genoeg is. Ja, je weet het niet.
Mijn gevoel zegt dat ze er niet bij zitten. Maar dat is ook maar een beetje...
Ja.
Een beetje gissen, maar ik heb het idee dat ze net niet helemaal mee kunnen komen.
Plus ze reden op het rechterstuk met een blauw licht.
Ja.
Om de rest te waarschuwen, we gaan niet vol gas.
Ja. Ja, wat zit erachter?
Dat
is het vervelende van dit soort dingen, dat weet je dus niet.
Ja, dat zijn vaak ook... Nou, wat daar bijvoorbeeld achter kan zitten is dat ze data verzamelen voor de windtunnel of voor de simulator. En dat je dat kan... Dus dan draai je bijvoorbeeld een constante snelheid of je hebt een andere setting.
Oh,
en dan kun je dat meenemen in je hele model, zeg maar.
Ja. Van
je...
Een soort van eiken, zeg maar. Precies.
Dus dat zou het geweest kunnen zijn. Maar ja, dat is voor mij ook een gok. Want ik ben niet zo slim als Adrian Newey.
Of ze hebben gewoon een probleem. Dat zou ook nog kunnen.
Ja.
Dus dat is wel interessant.
Ja.
Het is wel het team met de meeste vraagtekens. Ik bedoel, los van Williams, omdat die er helemaal niet waren. Maar ook omdat ze zo laat kwamen. Ze moesten speciaal ingevlogen worden.
Ja.
En die auto, die kleuren en zo. Ja, dat is dan vers 2. Maar je hebt aan alles, en dat is ook een beetje wat je hoort... Bij alles heb je het gevoel dat ze daar op het laatste moment misschien wel hele gekke beslissingen nog hebben genomen. Of het toch over een hele andere boeg hebben gegooid. En vergis je niet, als Adrian Newey bij Aston Martin wat bepaalt, dan is het die kant die ze opgaan. Hè? Want hij is de teambaas, maar hij is ook de hoogste technische baas. Ik bedoel, hij is gewoon een soort mede-eigenaar nu op technisch gebied. Dus er is
iedereen
niemand...
stemmen, Adrian, het vinger omhoog. Ja, we gaan door.
Er is niemand die tegen hem kan zeggen, gaan we niet doen. Er is niet een baas boven hem, zeg maar. Lawrence Stroll gaat niet tegen hem zeggen van, nou, we gaan een andere technische kant op. Ik bedoel, die zal wel gek zijn.
Maar ze hebben wel het randje soort van lopen opzoeken.
Ja.
Als je kijkt waar ophanging en ook met de achtervleugel en aerodynamische dingen. Ja. Van, wow, ik vond het wel bijzonder om te zien. Maar dat is wel eens eerder misgegaan, toch?
Nou,
bij McLaren.
Inderdaad. Dat was ook zo'n auto die heel revolutionair was. Maar die was zo revolutionair, er was niet mee te rijden als je de mensen moet geloven. Dus die heeft wie weet hoe dit uitpakt. Maar en het is natuurlijk niet alleen nieuw. Hè? Je hebt ook die Enrique Cardillo, of hoe heet het ook alweer, van Ferrari en zo. Dus er zitten natuurlijk meer technische breinen die daar iets hebben bedacht. Dus ik ben heel benieuwd welke kant dat op gaat vallen.
Ja, nee, ik ook zeker. Oké, dan gaan we nu nog even naar het meest opvallende bericht van Formule 1.nl, onze website. Komt er dan toch een comeback van Christian Horner, jongens? Hij was weer in het nieuws, we hebben het al vaker over gehad.
Hij was in Parijs.
Hij was in Parijs,
Even een praatje, een babbeltje gemaakt.
Ja.
Dat gaat natuurlijk wel ergens over. Ja. Hij gaat over Alpine, waarschijnlijk.
Hij heeft nog unfinished business, zoals hij dat noemt. Hij is nog niet helemaal klaar met zijn avontuur in de Formule 1. Maar, zegt hij, komt alleen terug als hij weer kan winnen.
Ja, kijk,
toch geen Alpine dan?
Nee, dan zou ik niet naar Alpine gaan. Maar hij heeft natuurlijk, voor het geld hoeft hij het niet meer te doen. Dat heeft hij genoeg.
Ja.
We kennen allemaal van Drive to Survive ook zijn huis en zo. Dat is gewoon, hij zit er echt goed bij. Ja. Maar ja, het is wel, hij heeft wel die... hij hoort toch wel een beetje bij de Formule 1. Ik zou het toch wel stiekem heel mooi vinden als hij een plekje weer ergens terugvindt. En hij wil het zelf ook. Hij heeft echt die drive om door te gaan. Om weer iets op te bouwen.
Ja, en ik moet zeggen, je mist toch wel een beetje een teambaas die af en toe een wat gepeperde uitspraak heeft. We hebben natuurlijk steeds meer van die technische teambaas, die toch wat binnen de lijntjes kleuren.
Ja.
En of je het eens bent of niet, wat hij gedaan heeft, weet ik wat. Maar bedoel, hij zorgt wel voor wat jeu, zeg maar.
Ja, hij en Toto Wolff natuurlijk continu. Ja, dat, hoe die tegen elkaar ging, dat was fantastisch eigenlijk. Nee, het is alleen maar mooi om te volgen.
Nou ja, en het is natuurlijk wel, als het wel Alpine, kijk je... Alpine rijdt nu ook met een Mercedes motor. Hè? Laten we dat niet vergeten.
In feite lijkt het ook niet heel slecht natuurlijk. Hè?
Nee, dus voor hetzelfde geld is dat een hele goede combinatie.
Ja.
Wil niet zeggen dat ze meteen bij wijze van spreken bij de bovenste meedoen. Maar het is niet uit te sluiten. Met deze nieuwe reglementssituatie kan alles in principe.
Ja.
Dus misschien weet Horner wel dingen die wij niet weten. Want ja, waarom zou hij daarin stappen als hij denkt, als hij zou denken dat het allemaal niks wordt? Of je moet het echt voor de lange termijn doen. Maar ook een mooi duo dan met Briatore en Horner.
Oh ja, dat is zeker mooi. En ik moet zeggen, Alpine, inderdaad, wat ik al zei, die hebben best veel ronden gereden. Ze hadden er ook prima bij. Ook wat innovatieve dingetjes. Ik bedoel, ik weet niet of je die achtervleugel hebt gezien. Als je opengeklapt is, dat is bijna een vleugel van de Indy 500. Helemaal zo'n vlak ding. Ik denk, hey, team Enstone is nog steeds alive and kicking.
Ja, alleen die coureurs. Hè? Ik bedoel, Gasly is prima. Is leuk voor hun subtop en zo, maar... De Colapinto, ik word er niet heel warm van. Dus,
alleen de eerste twee races werden er warm van. Daarna,
ja, en dan lees ik ook dat die sponsor van hem weg is bij Alpine. Ja. Dus dan denk ik, waarom heb je hem dan gehouden? Want die sponsor die gaat de aandacht verdelen over alle Zuid-Amerikanen, snap ik wel. Ja. Ja, ik bedoel, Bortoletto, daar wil je ook bij zijn als die gaat groeien.
Perez.
Ja, Perez is weer terug. Dus, maar dan denk ik, waarom moest je dan Colapinto houden? Dan had ik had gewoon Yuki Tsunoda erin gezet, maar goed.
Ja, ik had hem ook zeker niet erin gehouden.
Maar goed, dat is oude wijn in nieuwe zak of zo, hoe noem je dat?
Ja.
Dus, en door.
En door. Nou, even een korte rustperiode hebben we nu. We hebben nog de presentaties van Williams, Cadillac, McLaren en Aston Martin. Nou, vooral Cadillac tijdens de Super Bowl ben ik wel heel benieuwd naar. Laten we inderdaad hopen op een gele auto.
Ja, het zal wel niet.
Nee,
op een of andere manier, maar het zou wel mooi zijn als ze iets anders doen dan dit, in ieder geval.
Ja, toevallig een paar weken terug keken we nog wat oude races terug, hè. Toen zagen we, wat was het toen kleurrijk, jongens. Ja, wat heerlijk om te zien. Het is nu toch echt een hele grauwe bedoeling geworden. Nou, ik moet zeggen, de Red Bull heeft wat meer kleur gekregen.
Ja,
iets meer kleur. Ja.
Ja, als je natuurlijk een Benetton of zo had vroeger.
Ja, dat was toch
fantastisch.
Ja,
maar ook iconisch door die combinatie. Ja. Omdat je dan lichtblauw met groen, dat je denkt, dat past ook niet bij elkaar. Maar op een of andere manier was het wel mooi op die auto. Dus dat is heel apart. Dus misschien verrast Cadillac ons nog. Ja.
Ja. En dan nog twee weken Bahrein. Nou, daar zullen we iets meer gaan leren over de auto's dan afgelopen shakedown in Barcelona.
Ja.
Verwachten jullie daar nog een hele grote schifting? Of ben je nog benieuwd naar hoe andere teams het daar gaan doen?
Nou, wat wel interessant wordt, is natuurlijk om te kijken naar wat er anders is op die auto's dan nu. Want dan kun je dus echt concluderen dat sommige teams dan echt ontevreden waren met dingen die ze nu niet hebben verteld. En dat, als iets wat nu gewerkt heeft, ga je niet veranderen dan. Nee. Of je moet zeg maar een andere optie nog willen proberen. Maar echte fundamentele dingen waar je in gelooft, een visie, een technische visie, binnen deze reglementswijzigingen. Ja, als je daar echt aan gaat sleutelen nu, daar is bijna geen tijd voor. Dus dat, ik ben wel benieuwd wat er anders is aan sommige auto's. En Williams gaan we natuurlijk zien. Hè?
Ja, heel benieuwd naar.
Ja.
Maar Jeroen, je gaat vorige keer al aan de sandbacken. Die tijd is wel een beetje achter ons.
Ja, ik denk dat je het niet moet doen. We hebben ook, wat ik ook al eerder zei, we hebben ook wel eens teams gehad die moesten nog sponsors binnenhalen. Dus die gingen expres.
Prost met Alesi.
Ja, die gingen
kwalificatieronde
alleen maar. Die stonden overal bovenaan. En die gingen uiteindelijk in het seizoen helemaal niet. Dus
dat was wat toen. Iedereen, wow, wat is dit? En toen, oi.
Dus dat kun je ook nog meemaken. Maar ik denk dat je als team gewoon slim moet zijn nu. En er zitten natuurlijk heel veel slimme mensen die daar gewoon een plan maken. Maar ik denk dat je gewoon moet gaan rijden. gewoon wat je hebt.
Het is allemaal zo anders nu. Het is, je moet alles checken.
Dus nee, dat sandbacken, dat zie ik niet echt gebeuren meer. Ja. Nou, tenzij, ik weet ook niet, als je even terugdenkt aan een Brawn bijvoorbeeld. Die had die auto, die was zoveel beter dan de rest. En dat hadden ze meteen door. Die reden de pits uit. En die dachten, in Barcelona was dat. Die dachten, oei. Nou ja, op de goede manier. Hè?
Ja, ja, ja.
Wij zijn zoveel sneller dan de rest. Ja. En die zijn toen wel gaan sandbacken. Dus die zijn rustig aangegaan.
Ja, voor de mensen die niet weten wat sandbacken is. Dan gooi je meer brandstof aan boord. Zorgen dat je zwaarder bent. Een beetje inhouden op het rechte stuk. Is dat sandbacken? Of zijn er dan meer trucjes?
Ja, dat kan natuurlijk op heel veel manieren. Meestal maak je de auto zwaarder. Dus gooi je extra gewicht erin. Maar gewicht is mega bepalend voor je balans en voor alles. Dus je wil ook voelen wat een auto natuurlijk leeg doet.
Ja.
Maar dan moet je misschien weer aan een rijder vragen. Aan de coureur van, rij niet voluit. Dus je kan op allerlei manieren kan je dat doen. Je kan het motorvermogen terugschroeven. Dat is misschien wel de beste manier als je niet te veel wil laten zien momenteel om iets minder vermogen erop te zetten.
Maar de andere teams kunnen dat toch ook wel een beetje checken aan de hand van GPS-data dat iemand 20 km per uur langs gaat op rechtstuk.
Makkelijker dan vroeger in ieder geval.
Ja, dat is het moeilijke. Ja. Want je kan alles zien.
Vroeger stonden ze met die audio-opnames langs de kant. Hè, om te horen van hoeveel toeren maakt hij. Konden ze terugrekenen van, met die V10 maakt hij minder toeren. Dus gaat hij niet vol gas. Dus is
je ziet nu de GPS-data. En dat is wel heel moeilijk. Want je ziet inderdaad als iemand het motorvermogen helemaal terugschroeft. En laten we zeggen, een Mercedes-motor wordt helemaal teruggeschroefd bij een team. Dan zie je dat die andere Mercedes-motor wel weer
harder loopt.
Dus dus je kan als je daar ook slim in bent. En dat zijn ze ook allemaal. Dus dan kunnen ze zo zien wat nou ja, ze kunnen. Ik denk dat die teams inmiddels wel een aardig beeld hebben van waar ze staan.
Ja,
en weet je wat dat ook is? Kijk, wij maken dat ook misschien ook spannender en zo, dat sandbaggen.
Nee.
Ja, maar wel normaal gesproken niet. Maar wel in deze fase, denk ik. Want als je Rob Marshall bijvoorbeeld hoort, we hadden zo'n bijeenkomst van McLaren.
Ja.
Die vertelde over de testdagen en zo voorafgaand daaraan. Zei die ook, luister, voor elk team is het uiteindelijk op dit moment het belangrijkste dat je eerst eens leert hoe die auto werkt. En wat alles doet en hoe dat met elkaar samenhangt. Ja. En de correlatie met de windtunnel. Weet je, dus daar ben je vooral mee bezig, dat alles het doet en dan niet meteen met van we zijn 3/10 sneller of als we dit doen dan kunnen we dit en dat. Dus het moet eerst allemaal maar eens werken.
Precies, en dat is nu het allerbelangrijkste
natuurlijk. Ja, daarom was die afgelopen week denk ik zo belangrijk. En dan gaan we nu langzaam in Bahrein, in die eerste en vooral die tweede testserie, gaan we denk ik wel iets van prestatieve conclusies kunnen trekken.
Dan merken we inderdaad of Hamilton inderdaad goud in handen heeft. Of dat het toch Mercedes is, of toch Aston Martin. Jongens, leuk, ik heb er zin in.
Ja, dat sowieso. Kijk, testdagen is altijd... het wekt de nieuwsgierigheid. Je merkt het aan iedereen ook, hoe wij erover praten. Dat borrelt weer, jongen. En iedereen is...
Natuurlijk vooral nu, omdat ik alles zo anders is. Het hele reglement, alles kan op de schop gaan. Echt,
alles is anders. Dus het is voor die teams ook echt ingewikkeld.
Ja.
Maar ook interessant.
En voor die coureurs dus ook.
Ook voor de rijder. Maar ik denk, voor die rijders vind ik het nog steeds het meeste gewoon van... Ja, die moeten gewoon gaan zitten en gas geven. Heel simpel gezegd.
Ja. Ja,
die moeten met iedere auto hard kunnen gaan.
Ja, maar die moeten wel ook tijdens die testdagen al leren, zeg maar, schaken met deze nieuwe stukken die ze hebben. Om het zo
wanneer ga je inhouden, wanneer ga je de motor laden?
Wanneer ga je nou wat doen?
Dat wordt wel een heel moeilijk spel.
Ja, maar daarom, dat is wel iets.
En dan niet vergeten om tussen je vleugels open te zetten. En je moet veel meer doen dan normaal, zeg maar.
Ja, maar dat moet je wel simuleren en zo. En dat is toch... En kijk, dat kun je simuleren in een simulator, wanneer je wat doet en wat voor effect. Maar op de baan ben je natuurlijk wel afhankelijk van je tegenstander. Die op dat moment naast je, voor je of achter je of wat dan ook. Aan de binnenkant of de buitenkant zit. En dat heb je op een simulator natuurlijk niet. Ik bedoel, Lando Norris kan op een simulator niet simuleren hoe Max Verstappen gaat reageren. Alhoewel, dat kan hij wel ongeveer inschatten. Dat is misschien een slecht voorbeeld, maar je snapt wat ik bedoel. Weet je? Dus op de baan, straks tijdens de races, wordt die eerste paar races wordt echt interessant. Hoe dat gaat met inhalen en zo.
Ja, je weet ook niet wat je concurrent heeft inderdaad.
Nee, precies.
Want je weet ook niet hoe die op heeft geladen. Ja. Of hoe die auto reageert. Ja. Die motor. Ik denk wel dat Mercedes bijvoorbeeld voordeel heeft. Omdat ze gewoon veel teams hebben. En veel data hebben. Je kan natuurlijk niet inschatten. Als je Max Verstappen bent. Wat zij precies aan het doen zijn. Dat gaan ze natuurlijk wel analyseren. Maar de eerste paar wedstrijden. Heeft niemand daar eigenlijk een idee van. Hoe ga je dat doen?
Ja.
Hey, daarom. De eerste paar wedstrijden was sowieso het leukste van het seizoen, denk ik, hoor.
En de eerste kwalificatie. Oh, die dingen vol lopen, wat Ernest ook al zei.
Ja, dat is gaaf.
Dat is gaaf.
Ja, dat is wel weer een beetje power. Terug naar de
ouderwetse.
Zachte band eronder en gas erop. Ja, dat is wel mooi.
Ik weet niet hoe de mensen die het kijken en luisteren, maar als je dit zo allemaal bespreekt, jongens, dan laat het maar beginnen. Morgen bij wijze van spreken. Ja. Kom maar op.
Nog heel even wachten, ja, maar dan gaan we. Ja, heerlijk, jongens. Nou, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Volg ons natuurlijk ook op YouTube, daar zijn we ook te vinden. En verder lees je het laatste nieuws op formule1.nl. Hoi, hoi.